En welkom bij Wild Geraas. En we wensen u gelijk een gelukkig blank 2023. Welkom in het nieuwe jaar. Welkom weer, heren. Eerste opname van het nieuwe jaar dus inderdaad. En we beginnen gelijk met allemaal fantastisch nieuws. Onder andere dat vorig jaar alle migratiecijfers zijn verbroken. En dat we een record hebben behaald.
Ja, prachtig is zo'n record.
Demografisch nieuws.
Ja, allemaal
maar
heel positief.
We hebben dus eerst nog wel één mooie actie vanuit onze eigen beweging. En dat is natuurlijk groot nieuws. De actie op de Erasmusbrug. Ja. Waar het OM nu een zaak van maakt en mensen wil gaan vervolgen. Ik denk dat we het allemaal wel eens zijn dat dat nergens op slaat. Woorden zijn geen daden. Het feit dat er überhaupt een artikel is die het strafbaar maakt dat je iets zegt over anderen, onafhankelijk van of het feitelijk is of niet, maar of het discriminerend is, is natuurlijk al vrij frappant. Nogal in strijd met het idee van vrijheid van meningsuiting. Maar ook, je kan ook heel erg twijfelen aan het feit, wat is hier specifiek gezegd dat discriminerend is?
Nou, woorden hebben ook zo hun eigen functie. Foucault.
Ja, hier komt de babyboomer. Natuurlijk.
Ja,
Foucault? Hoe Foucault?
Wat ja, nou en Foucault? Hoe heet ach, die andere Duitse?
Nee, geen Foucault.
Nee, woorden kunnen natuurlijk bovendien kunnen worden ook kwetsen. Maar veel belangrijker is te onthouden, recht is distributief of niet. Dus als je de White Life Matters vervolgt, dan moet je natuurlijk ook de Black Life Matters vervolgen. Of je moet iedereen zeggen, je moet alle Life Matters, of zoals ik heb gelezen, Grey Matters in twee betekenissen.
Ook de grijze hersenmassa en maar kijk, er wordt een hoop omheen geouwehoerd natuurlijk. Maar dan zeggen ze van ja, Black Lives Matter, dat is dan speciaal dat ze, omdat zwarte zo gediscrimineerd worden, dat is het uitgangspunt. Daarom is Black Lives Matter van een heel andere signatuur dan White Lives Matter, want blanken worden niet vervolgd. Nou, dat is dus hun uitgangspunt. Maar ja, de situatie is natuurlijk heel anders. Black Lives Matter is een ding van het systeem. Hè? Zij mogen de coronaregels doorbreken. Zij mogen rekenen op de aanwezigheid van mevrouw Halsema bij die illegale demonstratie en zo. Dus dat is een ding van het systeem. Het is precies het tegenovergestelde. White Lives Matter stelt dat blanke levens van belang zijn. En dat is iets wat het systeem juist niet erkent. Dus deze context waar ze de hele tijd dan over praten, die is, als je het zo bekijkt, juist dat White Lives Matter echt een verzetskreet is. En Black Lives Matter is juist een bevestiging van de houding van het systeem.
Ja, ik wil er ook nog aan toevoegen. Ja. Dat is een van mijn weinige heldenfeiten, dat ik bereikt heb.
Ja, je bent een held hoor, je bent een held hoor.
Nee, maar ik heb wel bereikt. En dat stond al in mijn nota van Centrum Democratisch Beleid ter Bescherming van Nederlands Staatsburgerschap uit 1985.
Ja.
Dat er een strafrechtartikel is vervallen verklaard. Dat namelijk die omgekeerde discriminatie legitimeerde. Want dat heette, dat artikel 429 kwarter, dat zei dat het discriminatieverbod niet van toepassing was, is op handelingen die personen van een etnisch-culturele minderheid een bevoorrechte positie doen toekomen, ten einde feitelijke ongelijkheden op te heffen. En toen heb ik gezegd, nou, dat artikel dat dwingt dus de rechter om te kijken naar kleur. Het gaat ook altijd ten nadele van de kansarmen uit de ontvangende samenleving, want die was toen in de meerderheid, die blanke samenleving. Dus dit is onrechtvaardig en het is er ook uitgehaald.
Nou, dat is echt een wapenfeit, Alex.
Ik kreeg er geen medaille voor, maar ik weet wel dat het direct na die nota eruit is gehaald. Dus,
maar het typisch is, in Amerika hebben ze dat juist hartstikke ingevoerd en in Nederland is dat dus net voorkomen, dat wil je zeggen.
Ja, en Molleman, die heeft in zijn minderhedennota eigenlijk de hele minderhedennota uit 84 pleit voor dat groepsgewijze categorale voorrangsbeleid. Maar hij voelde de bui hangen. Heeft toen een klein tussenzinnetje wel geschreven dat dat misschien niet, dat dat averechts kon werken. En heeft het later in interviews, 10, 15 jaar later, gezegd dat hij het nooit, nooit zou hebben ingevoerd. Dus er is men heeft een beleid doorgedramd wat men niet wil erkennen. Dat zullen we straks met de woningmarkt ook nog wel, denk ik, bespreken.
Ja, nou, maar in dit geval is het dus goed, net afgepakt.
Maar, en dit is ook een oproep. Dit is ook een oproep aan de luisteraar. Het gaat natuurlijk weer om het infame artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht, artikel C en D. Ja. En ik wil eens vragen of iemand ergens een situatie kan vinden waarin dat artikel is aangehaald, waarin de aangeklaagde niet blank was. Dus bijvoorbeeld een moslim die iets tegen een jood deed, of een zwarte die discrimineerde tegen een blanke. Ik durf te wedden dat die niet te vinden is. Dus ondanks het feit dat het misschien in de wet niet staat dat het op die manier toegepast moet worden, is de praktijk natuurlijk dat het alleen richting blanken wordt gebruikt.
Ja, want het Openbaar Ministerie heeft een discretie in wie ze willen vervolgen. En de rechter, die heeft natuurlijk ook nog zijn eigen taken. Die kan ook op allerlei manieren nog de wet interpreteren. Dat klopt. Ja, en dat is bijna altijd ten nadele van de blanken.
Ja, er is natuurlijk een heel duidelijk recent voorbeeld van geweest van iemand van het Openbaar Ministerie die werd gevraagd of die zwarte, of die neger die in Amsterdam tijdens de anti-Zwarte Piet demonstratie schreeuwde.
Die airfryer. Toch?
Ja. Juist, dat die dat geweld tegen Sinterklaas, daar riep hij eigenlijk toe op. Dat bevestigde die meneer van het Openbaar Ministerie. En die zei dat hij toch niet ging vervolgen, omdat hij een belangrijke speler is. Dus dat zegt,
en Wilders is geen belangrijke speler, dus die moet wel vervolgd worden.
Ja, dat in ieder geval minder belangrijk dan.
Dus meten met twee maten, dat zit gewoon echt ingebakken in deze hele toestand. Dus ja, het is natuurlijk wel, als het dan zo groot geprojecteerd wordt, waarbij zeg maar de gezanten van het systeem, zoals Abu Talib, die was daarbij aanwezig. Hè? Dus dat is dan wel een hele mooie uitdaging natuurlijk op zich. Hoe je de tekst ook verder mag interpreteren, maar het is een geweldige uitdaging aan het systeem. En ik denk ook trouwens dat ze daarom behoorlijk hard zullen inzetten op vervolging. Hè? Terwijl je toch moet afvragen van wat was hier nou strafbaar aan? Maar via allerlei omwegen proberen ze dan toch die mensen voor het gerecht te slepen, denk ik.
Ja, ik vind zelf ook wel een hele positieve boodschap. Dus ik snap niet zo heel erg waar men zich nu druk om maakt. Want blanke levens doen ertoe. Dat is toch geen kritiek naar anderen. Dat je dat andere levens minder ertoe zouden doen. Je geeft alleen aan dat jij vindt dat de blanke levens
ertoe doen. Er was natuurlijk de kreet All Lives Matter op een gegeven moment als reactie op Black Lives Matter. Dat is alweer een tijdje geleden. En de reactie daarop was door te zeggen dat als je zegt All Lives Matter, dan negeer je de specifieke problemen van de zwarte gemeenschap. De problemen in de zwarte gemeenschap, zoals minder aanwezige vaders, gemiddeld lager inkomen, gemiddeld hogere criminaliteitscijfers, dat soort zaken.
Ja, maar wij vragen dus specifiek ook aandacht. Natuurlijk. Nee, maar wij vragen dus specifiek ook aandacht voor een bepaalde bevolkingsgroep.
Ja, maar als ik zeg, er is maar één God, Allah en zo, en dan babbel je over een boodschapper, dan is dat toch ook een verklaring naar andere monotheïstische groeperingen. Ik bedoel, dan zeg je toch eigenlijk, wij hebben de ware God in handen. Ik bedoel, dat doet mij hier toch aan denken. Bovendien is het allemaal nog wel zo. Het gaat allemaal terug duidelijk op uiterlijk, op kleur. En dat is eigenlijk verboden. Zowel die black matter als die white matter, dat is eigenlijk een richting van een polarisatie op die we juist niet wilden. Die meneer Piketty, hoe heet die econoom, die wilde ook al die verschillen niet erkennen, die cultureel etnische verschillen tussen mensen. Maar dan heb je het misschien nog over cultuur. Maar om een heel beleid te grondvesten of kritiek erop op grond van een kleur is iets wat we in de westerse wereld wilden uitbannen. Dus ik begrijp wel dat dat het natuurlijk een dialectisch is, de ene reactie op de andere. De Black Lives Matter is begonnen. Maar dan moet je dan ook bij de bron uitroeien en niet bij de reactie.
Ja, wat bedoel je dan? Nee, de bron.
Nou, je kunt niet. Dat White Lives Matter is een reactie op de beweging Black Lives Matter. Maar als je dat niet wil, dat je mensen op kleur gaat tegen elkaar opjennen, dan moet je natuurlijk beginnen met vervolgen bij de bron, bij degene die het eerst mee begon. Die kant moeten we dus niet op. Dan moet dus eigenlijk een massaal verzet zijn tegen beide groeperingen. En zeggen, we gaan niet op kleur kijken. We gaan kijken op gedrag.
Ja,
Baby boomer, liberale
I have a dream.
Nou, als ik wil vervolgen op gedrag, moet ik misschien wel beginnen met mensen binnen het OM te vervolgen. Ik bedoel, dit is heel duidelijk een actie van het OM die polariseert.
Ja, dat is heel duidelijk. Ja. Maar dat kan ze niks schelen, lijkt het.
Het valt me overigens, om het even over een andere boeg te gooien, het valt me best mijn reactie is van veel mensen. Ondanks het feit dat ook de 14 woorden bijvoorbeeld werden genoemd, zijn veel centrumrechtse mensen toch nog wel bereid te, zeg maar, een grijs gebied te erkennen van, nou ja, als White Lives Matter, als Black Lives Matter mag, dan moet White Lives Matter ook kunnen. Dus nou ja, vooruit. Ja. En misschien is de associatie niet handig, maar in de tekst zelf staat niks negatiefs. Dus het valt me mee wat voor een groot deel de publieke reactie is van, zeg, de PVV, FVD, SGP, CDA-achterban.
Ja, maar goed, ook die 14 woorden, je kunt zeggen zo van ja, dat was een vreselijke terrorist, die David Lane en zo. Maar als je gewoon kijkt naar die leus, dat is toch dat je graag wilt dat er een toekomst is voor je kinderen. Nou, sorry hoor, wat is daar nou verkeerd aan? Hè? Ik bedoel, er valt natuurlijk heel weinig tegen in te brengen.
Nee, je kan het natuurlijk lezen als dat het impliceert dat je het op alle manieren tot in het extreme is toe wil doen. Maar dat is niet per se
wat er gezegd. Dat is hinein interpreteren. Ik bedoel, exact. Dan kun je wel alles. Maar goed, het doet mij denken aan kardinaal Richelieu. Die op een gegeven moment zei ze van, laat iemand één zin opschrijven en ik zal een reden weten om hem op te hangen. De inslag van de huidige inquisitie, zullen we maar zeggen.
Ik wil wel zeggen, ik vond het in het algemeen genomen een positieve actie. We moeten nog maar zien wat ervan gaat komen. Misschien komt er weer verschrikkelijke jurisprudentie uit nadat er een aantal mensen vervolgd worden voor onzinnige dingen zoals we eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld in het geval van Geza Hegedus. Ja. Wil iemand trouwens nog even iets vertellen over zijn hoger beroep dat er aan zit te komen?
Ja, het is dus een hoger beroep tegenover een eerdere veroordeling. En die veroordeling was uiteindelijk tot 2 lasten gereduceerd, namelijk groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. En dat ging er dus om, hè, dat het OM vond dat, en de rechter uiteindelijk, dat omdat hij zei dat vermenging voor een etnische groep een gevaar was, dat die daarmee discrimineerde, want dan zou die daarmee opgeroepen hebben dat blonde vrouwen geen relatie moesten aangaan met een bruine of zwarte persoon. Maar ja, dat heeft hij natuurlijk helemaal niet gezegd. Hij heeft heel in het algemeen gezegd dat vermenging een gevaar is. En hij heeft erbij gezegd dat negers daarbij een grotere rol spelen dan Turken of Marokkanen, omdat er kennelijk, dat weet ik niet, meer vermenging zou plaatsvinden. En dat is de ene, maar dat is dus heel erg hinein interpreteren. Zul je maar zeggen. En de groepsbelediging die kwam neer op zo van dat Geza gezegd zou hebben van dat er onder het zwarte deel van de bevolking een hogere criminaliteit zou heersen. En ja, dat ze.
Maar dat zijn natuurlijk objectieve feiten die door het eigen database van het CBS worden bijgehouden.
Jawel, maar dat idee was dan zo van dat het toch beledigend was. En daar, de voornaamste verdediging daartegen is van kijk eens, er wordt een publiek debat gevoerd over omvolking en over etnische dingen. Dan is het gewoon onderdeel van het publieke debat en dat heeft de rechter niet willen honoreren. Dus dat is eigenlijk ongeveer de verdediging, tenminste wat ik eruit heb opgemaakt. Maar het is, eigenlijk komt het er natuurlijk op neer dat jij in je eigen land als volk gewoon niet meer zelfbewust mag zijn en niet meer mag zeggen zo van ja, dit zijn wij en dat zijn anderen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus via allerlei omwegen wordt geprobeerd om dat onmogelijk te maken, lijkt het. En trouwens, als je ook kijkt naar die rechter zelf, die schrijft de hoofdrechter, want het waren er 3 notenbenen, hè, een zwaar proces. De hoofdrechter die had het erover, die schrijft een stuk in het NRC en die geeft het college aan de universiteit.
Maar het proces van Geza, hij gaat in hoger beroep en daar komt dan binnenkort een uitspraak over?
Dat weet ik niet. Het is 21 februari dat het zal dienen. En de vorige keer was het zo dat op de dag zelf ook weer een uitspraak kwam. Dus we zullen het meemaken. Maar ik was dus aan het vertellen dat het nogal een activistische rechter was die we voor ons hadden. Hè? Hij schrijft stukken in de NRC, geeft college aan de universiteit en hij doet op allerlei mogelijke manieren moeite om binnen het rechtssysteem meer diversiteit te krijgen. Dus hij wil veel meer rechters en zo die dan divers zijn, zeg maar. Dus ja, erg neutraal staat de man er zelf niet in. Dus dat is toch wel opvallend. En dat staat dan niet in de verdediging, maar eigenlijk is het toch wel nog steeds heel raar. Deze aanklager, een zwarte man, die had dus gelezen over de podcast van Geza in de krant. En toen ging hij speciaal op zoek naar die podcast, om die te beluisteren, zodat hij beledigd kon worden. En daarna heeft hij dus een aanklacht ingediend. Dus ja, dat zal wel juridisch kunnen, maar het is natuurlijk toch wel heel merkwaardig. Hè? Voor de rest heeft er ook niemand geklaagd. Hè? Er was 1 klager. En dat was dan ook wel grappig. Hij had dan hij diende ook gelijk een schadevergoeding in, die Geza dan zou moeten betalen. En dat was dan gebaseerd op een andere uitspraak. Brigitte Bardot, die zou op een gegeven moment iets gezegd hebben over Pacific Islanders, hoe noem je dat? En die was daarvoor veroordeeld. Die had daar een bepaalde dwangsom voor moeten betalen. En die zwarte man die had het dus geëxtrapoleerd naar alle bewoners van Rotterdam. Zo van, dan moest hij iets van, weet ik veel, 20.000 euro of zo krijgen. En dat moest dan aan hem overgemaakt worden. Uit naam van alle inbewoners van Rotterdam.
Dus maar dat is dus iemand die het Nederlands recht niet heeft begrepen. Die kijkt te veel naar Amerikaanse series. Dat is wel een probleem dat je dus ziet met veel van de jongere generatie die opgegroeid zijn op Amerikaanse media. Wij kennen dat soort concepten van emotionele en dergelijke schade. Kennen we helemaal niet in Nederland.
Nee, dus de rechter heeft dat ook onmiddellijk afgewezen. Tot grote teleurstelling, want ja, het is natuurlijk wel leuk als je ineens 20.000 euro op je bankrekening bijgeschreven krijgt, zeg maar.
Waarom heeft eigenlijk de advocaat de rechter dan niet gevraagd als die zich zo specifiek over minderhedenbeleid heeft uitgesproken? En zo
ja, dat is een goede vraag. Dat zou natuurlijk een goede, misschien zou dat wel een goede actie zijn geweest, maar dat weet ik niet. Geen idee. We gaan het zien, de 21ste februari. En het is eigenlijk voor iedereen van belang. Hè? Het is niet alleen voor Geza persoonlijk van belang, maar voor iedereen. Want het lijkt erop dat het Openbaar Ministerie en steeds verder op aan het rekken is waar ze mensen op kunnen pakken. En de rechter lijkt er gewoon in mee te gaan. Ik hoop dat er ook nog andere rechters zijn. Maar
ja, het is natuurlijk ook zo dat deze ontwikkeling valt waar te nemen aan onze juridische faculteiten, in ieder geval die van Leiden. Ik zie daar, sinds Cliteur daar weg is, is er helemaal niemand meer over die, vind ik, kleureloos, als een kleurenblinde het recht bedrijft. Het is heel griezelig in het nasleep of belendend aan het woke-beleid, zie je moet ik zeggen, tot mijn ontsteltenis eigenlijk een radicalisering op die universiteiten. Ja. Heeft dat nou te maken met de nieuwe, met het nieuwe type student wat men aantrekt? Hè? Want ja, ze zijn gecommercialiseerd, dus ze moeten natuurlijk ook nog, de faculteiten moeten zich richten naar de bevolking van hun colleges. En als die hoe lang weer naar de Amerikaanse leest luisteren, dan krijg je de hele polarisatie hier ook. Die academici zijn een soort lesboeren, hoor. Die zijn niet leidend in een ethiek.
Nou, dat weet ik niet. Als je die verhalen hoort, ook van Amerika, hè? Zo van conservatieve studenten die naar de universiteit gaan om te studeren en die dan terugkomen als een lesbische transgender met een major in vrouwenstudies die alleen maar op de Democraten kunnen stemmen. Nou, dan denk ik dat de universiteit toch wel een behoorlijke invloed heeft.
Of nee, dat is precies is wat ik zeg, dan heb je me niet goed begrepen. Ik zei, het zijn lesboeren die volgen gewoon wat de meute die zich aanmeldt als student wil. Het is
ja, maar
niet
dan
zo
is de vraag, wie beïnvloedt nou wie? Ik denk dat er toch behoorlijk veel invloed uitgaat van de docenten, hoor. Zeker als je een docent een beetje bewondert en zo.
Ja, maar benoeming, jawel, maar benoemen, bij het benoemingenbeleid van, laat ik zeggen, het aanstellen van hoogleraren, wordt natuurlijk gekeken of zo iemand past bij de studentenbevolking die moet bedienen.
Het is niet voor niks een stereotype van een vriend van je gaat naar de universiteit, je ziet hem 2 jaar later en opeens heeft hij paars haar en een oorbel en kan hij het alleen maar hebben over progressieve standpunten. Ik bedoel, dat is een stereotype, omdat het natuurlijk enige grond in de waarheid heeft. Universiteiten tegenwoordig doen meer aan politiek onderwijs dan dat ze doen aan daadwerkelijk praktijkonderwijs. Ja.
Ja, ik weet niet of het ooit beter was.
Ik denk wel
nou,
dat
minder, denk ik wel. Ik kom
het
nog
zal iets minder extreem geweest zijn dan tegenwoordig, hoor.
Ik kom nog hoogleraren tegen van het oude stempel en die zijn een stuk minder ideologisch gemotiveerd en een stuk meer bezig met feiten en echt materiaal, zeg maar. Maar die moeten heel erg voorzichtig manoeuvreren. Want voor je het weet zijn ze een oude witte man die of het niet meer weet of gewoon totale fascist is, zeg maar.
Ja, maar kijk, dus universiteiten zijn altijd om politieke of religieuze redenen opgericht. Hè? Ze zijn niet door God gesticht. En het kan wel zijn dat wij in het interbellum, of laat ik zeggen, na de Tweede Wereldoorlog, misschien op andere terreinen moesten schipperen tussen twee supermachten, dat daardoor een soort vrijheid is ontstaan die er nu zo langzamerhand weer wordt afgeknaagd. Maar ik herken het beeld wel. In mijn tijd, dus zeg tussen 70 en wij mochten lang studeren, tussen van 70 tot 76, kwam ik ook allerlei discussies tegen, hè, op allerlei faculteiten. We mochten ook door de faculteiten heen reizen. En er was altijd een kritisch co-referent die iets anders vertelde, tegengesteld aan wat de hoogleraar dan predikte. Dat is allemaal weg. Dat herken ik wel. Het is echt een hele grote propagandamachine geworden. Dus, maar de benoemingenbeleid, zeker bij de juridische faculteiten, is toch vele malen politieker geworden dan dat het was. Ja. Dat is toch de oorsprong van wat die meisjes van de OM nu allemaal gaan aankaarten.
Ja, nou ja, kijk, en vooral de juridische faculteit is interessant, want je hebt het daar over macht in feite. Dat is iets wat veel studenten, en ik vroeger ook, niet goed beseften. Maar als jij rechten gaat studeren, dan ga je eigenlijk macht bestuderen. Vandaar dat er ook heel veel mensen met een juridische achtergrond in de politiek terechtkomen, natuurlijk ook in de rechtspraak en advocaten en zo. Maar ja, je bent veel directer met de macht betrokken dan wanneer je bijvoorbeeld, computerkunde studeert. Hè? Dus dat zou ik dus ook aan onze luisteraars willen meegeven. Als je een studierichting zoekt en je wilt onze beweging helpen, dan is rechten een hele goede studierichting.
Omdat ja, maar dan moet je wel 6 jaar je mond houden, anders word je nergens benoemd.
Ja, oké, goed. Maar je moet beseffen dat dat een van de studierichtingen is die dus toegang geven tot de macht in hele belangrijke opzichten. En ik denk zelfs veel meer dan politicologie of zo. Rechten is echt een machtsstudie. En vandaar dat ook heel veel rechtsstudenten bij allerlei corpora zitten, zodat ze hun vrienden later in het netwerk ook ter wille kunnen zijn. En, dus mensen die nu naar de universiteit gaan, die ons volk een goed hart toedragen, die moeten echt heel duidelijk met politiek bezig zijn, ook in de manier waarop ze een studierichting kiezen.
Goed, het is natuurlijk een eindejaarsafsluiting. 2022 is voorbij. Ik weet niet of we kunnen zeggen dat het een beter jaar was dan 2021. Zeker beter dan 2020. Maar al met al, op demografisch niveau zijn er een aantal interessante ontwikkelingen waar Victor ons wat over wil vertellen.
Nou, oftewel, laatst jaar was nog het aanwas qua immigratie lag nog rond de 80.000. En nu zit het al tegen de 200.000 aan dit jaar. Dus dat is echt een enorme hoeveelheid erbij.
Ja, ik heb een immigratiesaldo gehoord van 245.000.
Immigratie?
Zeg maar netto immigratie van 245.000. Ik weet niet precies hoe die cijfers in elkaar gestoken zijn natuurlijk. Hè. Maar dat zou dan in vergelijking met voorgaande jaren, waarbij 100.000 het getal was, toch echt een enorme record zijn. Hè? Laten we blij zijn omdat we zo gigantisch veel mensen binnen hebben gekregen. Het is echt zo onvoorstelbaar. Dus,
ja. Maar dat is wel het gevolg van het feit dat het ergens anders in de wereld dan misschien niet zo puik ging in 2022.
Ja, het gaat overal in de wereld slecht.
Feiten. De CBS, dat toch van de statistiek is, die heeft het op 400.000 becijferd.
Ja, maar dat is dan alleen de immigratie, zonder de emigratie neem ik aan.
Heren, zullen we wel even natuurlijk niet
dat
vergeten.
Dat klopt, ja.
Dat er natuurlijk de Oekraïneoorlog was en dat dit natuurlijk ook voor een groot deel Oekraïners zijn. Het is mij bijvoorbeeld opgevallen hoeveel auto's ik met een Oekraïns kenteken zie rondrijden opeens. Ook jonge mannen die overigens aan het front zouden moeten zitten om voor hun land te vechten. Maar dat terzijde.
Nou ja, ik vind het heel verstandig van die Oekraïners. Maar ik vind het opvallend dat ze gewoon een Oekraïns kenteken hebben. Ik bedoel,
ja, komt dat? En dat is nog gevaarlijker, want er is net afgekondigd door de regering in Kiev dat al die Oekraïners die in het buitenland vertoeven, zodra ze zich bij de ambassade melden, ze worden ingeschreven voor de mobilisatie. Hè? Dus ze denken te kunnen vluchten, maar je weet, in onze staten ben je binnen 10 minuten wel ergens, heb je een papier nodig. En dan worden ze gewoon ingeschreven als oproepbaar. Hè?
Dus ze
ontlopen de boel dus niet zozeer. Hè? Ze blijven in de picture.
Ja, maar ze vechten. Ja, je kunt zeggen ze vechten voor een land. Ik zie hier dat ze vechten voor de elite van dat land. En die elite
natuurlijk. Heeft niet met de. En ik wou ook nog memoreren, in verband met het vorige onderwerp, dat is altijd zo vreemd, dat links, zal ik maar zeggen, of de media, die spreken dan wel over het Salvadorese volk, het Oekraïense volk.
Ja.
Iedereen heeft wel een volk, maar, of in negatieve zin, de Chinezen tegen de Oeigoer volk, maar als Nederlanders zich volk noemen en daarvoor op willen komen, dan is het racisme, fascisme, blablabla. Dat heeft iets cultuurmasochistisch, etnomasochisme. Hele interviews heb ik erover gehad met Guillaume Feijen. Dus er zit in onze cultuur een hele ziekelijke onderstroom, waardoor wij, ik weet niet zo goed waar die vandaan komt.
Maar het maakt, ik denk niet dat het in de mensen zelf zit.
Ik wil even terugkomen op dat dienstplichtpunt. Je bent gewoon, wat er ook gebeurt, je moet wel vechten voor je land. Ik bedoel, je kunt vinden wat je vindt over de Russen en de NATO en de verhouding waar de Oekraïne zit. Het is natuurlijk een lastig pakket. Maar je moet wel gewoon vechten voor je land. Als Nederland binnengevallen wordt door een externe macht, dan moet je toch gewoon vechten voor de soevereiniteit van je land.
Daar is een opmerking bij te plaatsen, want dan moet je wel weten wie de vijand is. En als ik in Syrië woon en er zijn meer dan 100 groepen die elkaar bevechten, dan weet ik toch niet meer met wie ik moet vechten tegen wie. Ik bedoel, het is niet altijd good and bad boys. Het ligt heel erg door elkaar. Hoe kan je als burger daar nou nog in zo'n doolhofje wegvinden?
Ik vind dat wij de elite van dit land evenveel eerbied en volgzaamheid verschuldigd zijn als zij ons betonen. En dat is ongeveer niets.
Oké, maar dat is een andere situatie. Dat is als je opgeroepen zou worden om naar Afghanistan of naar Mali te worden gestuurd of naar Oekraïne. Maar de situatie als Nederland binnen zou worden gevallen door een externe macht. Daarom vind ik het ook altijd enigszins scheef wanneer mensen binnen onze beweging een aantal van onze eigen mensen bekritiseren in de Tweede Wereldoorlog, is voor het vechten voor je eigen land, is altijd terecht. En behoud van je eigen vrijheid en soevereiniteit.
Toch wel een stukje misleiding, denk ik. Van Rusland viel Oekraïne binnen. En het was eerst was Oekraïne een soeverein land en toen vielen de Russen binnen. En dus
soeverein land.
Er zit een bepaalde rechtvaardiging om je aan te melden voor het leger. Maar Oekraïne was natuurlijk geen soeverein land, want er is een staatsgreep geweest in 2014. Ja, en toen is het overgenomen door...
Dat is een instigatie.
Nee, maar dat,
dat is een interne politieke kwestie, hè? Er is nog steeds zoiets als Oekraïne.
Het was een Amerikaanse staatsgreep. Ja, en natuurlijk. De Amerikanen hebben de mensen benoemd daar. Dus vanaf 2014 was het geen soeverein land meer.
En, maar dat is alsof je zegt, de Chinezen mogen hier de boel wel overnemen, want ik vind Mark Rutte ook maar niks.
Ja, nee, nou inderdaad, daar zou ik voor pleiten. Ik heb namelijk in de 80e jaren ook in Le Figaro en Der Spiegel geschreven, kom ons maar weer bezetten, ze kunnen het hier niet. Ik bedoel, het volgt uit de stelling van Reinoud, dat als je vecht moet tegen je eigen overheid die je afknijpt. En je kunt steun vinden bij autoriteiten in het buitenland. Nou, dan moet je die natuurlijk aangrijpen.
Autoriteiten zeggen ja, maar ik kan je voor hebben.
Wat zeg je?
Hoezo?
Nou,
ik bedoel, de Chinezen.
Je kunt je afvragen in hoeverre de Chinezen even anti-blank zijn als onze overheid. Dat kun je echt afvragen.
Ik weet niet of je nou heel erg blij zou moeten worden van een Chinees regime à la CCP.
Nee, op zich niet. Maar je moet toch je afvragen, hè, zo anti-blank als de huidige overheid is, of de Chinezen eigenlijk niet minder anti-blank zijn dan wat er nu in Den Haag.
Ik neem liever het risico van Mark Rutte en kijken of we daar intern nog iets aan kunnen veranderen, dan dat we een totalitaire cliëntstaat van China worden.
Denk je dat er nog wat te veranderen valt?
Nou, ik denk dat er makkelijker dingen te veranderen valt dan als je in een totalitair regime zoals China zit.
Nou, ik vind.
Maar we zitten in een totalitair regime. Daar is dat hele proces tegen Kees daar toch uitdrukking van. Je mag niet tegen voor je eigen volk.
Helemaal erger, man. Wees nou niet zo naïef. Kijk hoe ze omgaan met mensen die überhaupt uit China vertrekken. Daar gaat de geheime politie gewoon achteraan, illegaal, met illegale politiestations in het buitenland.
Nou, en jij denkt dat het hier veel anders is?
Ik denk dat ze hier minder snel in een concentratiekamp gooien.
Ja, ze zullen je op een andere manier klein proberen te krijgen, dat is waar. Maar veel verschil maakt het uiteindelijk niet, want ons volk gaat eraan op deze manier. Ja, of het nou met een soft politiek is of een harde politiek, ons volk gaat eraan op deze
manier. Maar dat is toch, volgens het perspectief van veel Oekraïners, is dat toch precies wat Poetin heeft gezegd. Oekraïne is geen legitieme staat, het is geen legitieme identiteit, het is gewoon een deel van Rusland. Jullie hebben geen eigen recht om je als volk assertiviteit te hebben. Dan moet je toch verdomme, dat is toch ook genocide op cultureel en etnisch niveau?
Nou, dat ging aan vooraf.
Maar het is wel een uitroeiing van de identiteit.
Ja, dat ging aan vooraf dat het regime Kiev de Russische taal afschafte voor de helft van de bevolking. En het ging
Ik zeg niet dat de Oekraïners helemaal aan de goede kant staan, maar een invasie... Fysieke invasie van je land, dan moet je toch gewoon aan het front staan. Klaar.
Nou ja, dan nee, moet je niet. Dus niet de NAVO-leger uitnodigen om de leiding over je leger te nemen.
Dat zijn interne politieke kwesties. Dat legitimeert toch niet dat er geen
schoon
in jouw land rijden.
Maar betwist je dan de Amerikaanse staatsgreep van 2014?
Een excuus is voor de Russen om binnen te vallen. In feite, het is het dom wat ze hadden kunnen doen. Want nu Rusland intern hebben ze economische problemen. Er sneuvelt een hele generatie aan Russen en aan Oekraïners. Beide kanten leiden er alleen maar verlies in. En de lachende derde zijn de Amerikanen die de boel allemaal lekker laten doodbloeden.
Ja, en dat komt door jouw ideologie dat mensen voor hun land zouden moeten vechten. Wat een gek idee, voor een land vechten. Je moet natuurlijk helemaal niet vechten. Je moet verzoenen en je moet kijken... anders moet je je ook niet christelijk noemen. Wie leidt er en wie heeft hier nou voordeel bij? Je moet vechten tegen degene die er voordeel bij hebben bij al deze oorlogstrommel. Dan ga je toch niet naar landsgrenzen kijken?
Nou ja,
land is een abstractie van volk.
Vroeger zou dat kunnen. Vroeger zou dat misschien wel kunnen. Kijk, als Nederland een etnostaat was. Hè? Dat mag je niet zeggen, daar mag je niet naar verlangen, dat is allemaal verboden. Maar stel dat Nederland nog een etnostaat was, dat verandert de zaak. Hè? Een etnostaat die niet de impliciete opdracht heeft om de eigen bevolking te vernietigen, dan is het wat anders. Maar in die situatie zitten we helemaal niet.
Inderdaad. Ja. Met een losgezongen elite. Ja.
Het verschil is wat mij betreft dat in theorie kan jij nog je eigen elite omverwerpen. Als jij als land veroverd wordt en gewoon onderdrukt En met het directe doel jouw cultuur en jouw identiteit als volk uit te wissen, dan is daar geen terugkomen van. Kijk naar de Amerikaanse Indianen. Er komt nooit meer een Amerika van Indianen terug.
Ja, dat hangt vanaf wat die buitenlandse macht met jou wil. Hè? Ik bedoel, het is helemaal niet gezegd dat die buitenlandse macht jouw volk wil uitbreiden.
Poetin heeft expliciet gezegd, Oekraïners zijn geen identiteit, zijn geen volk.
Dat klopt ook, want Oekraïne bestaat uit een aantal volkeren. En Rusland heeft nooit de intentie gehad om heel Oekraïne te veroveren, alleen maar een gedeelte, namelijk datgene wat onder...
Dat is een compromispositie door militair falen.
Nee, ja, dat is nooit het geval geweest, want ze hadden maar 300.000 man daar. Hè? Daar kun je nooit een heel land mee veroveren.
Wel als je denkt dat jouw leger een stuk beter staat van paraatheid is dan dat het was.
Nee,
het en als je denkt dat de Oekraïners niet gingen vechten.
Het ging erom dat hij dacht dat waarschijnlijk hè, dat het regime makkelijk vervangen zou kunnen worden.
Ja,
dat er daarna een regime zou komen wat net als, Yukanovic, dat er niet vijandig tegenover Rusland zou staan. Ik denk dat de calculatie was. Maar nooit dat ze dat hele land met de grond gelijk wilden maken.
Ze wilden er denk ik gewoon een cliëntstaat van maken, net zoals Belarus.
Net zoals wij zijn van Amerika.
Ja, maar luister, het feit dat wij interne problemen hebben, dat wij een corrupte elite hebben en dat wij in feite cultureel en economisch en politiek vergiftigd worden door Amerika. Je moet het perspectief begrijpen van ook van de mensen in Oost-Europa, van de Polen. En stel je voor dat wij in Nederland nou bijvoorbeeld het Amerikaanse regime zouden omverwerpen en een nieuwe eigen staat zouden hebben die een stuk soevereiner is. Maar ondertussen hebben we nog continu de angst dat de Amerikanen misschien wel eens terug zouden kunnen komen. Dat is het perspectief van mensen in Polen en in Oekraïne en Tsjechië. En dat moet je niet onderschatten hoor. Want geen pretje onder de Sovjet-Unie.
Nee, maar ze moeten zich wat meer naar de feiten kijken. En niet naar revanchisme van wat er in het verleden is gebeurd. Ik begrijp natuurlijk ook wel van gedeelte. Maar het feit is dat de NAVO is opgeschoven naar de grenzen van Rusland. Vanaf 2014 troepen gaan trainen in Oekraïne. Allemaal feiten. Wat ook een feit is, is dat de NAVO een ander land is binnengevallen, heeft kapotgeschoten en dat daar nu en dat er niks meer van dat land heel, of dat er weinig van dat land nog heel is, maar dat het land in ieder geval zelf ook niet meer bestaat als als land.
Ja.
Libië.
Nou, Libië. Of Syrië. Of Irak.
Ja, maar
je kunt er heel wat opnoemen.
Libië is echt een goed voorbeeld. Omdat dat de hele wereld heeft dat gezien. Wij hebben natuurlijk de propaganda doorgekregen. Maar in landen als China en Rusland. En ook grote delen van Afrika. Daar heeft men van geleerd dat de NAVO een aanvalsorganisatie is die opkomt voor de Amerikaanse belangen. En als je dat zo ziet, dan begrijp je wel dat Rusland natuurlijk bang is geworden.
Ja, ik wou
dat de NAVO in één keer op schietafstand stond van Rusland.
Ja, ik wou daar gelijk op aanhaken, want het is toch ook gewoon erkend nu door Merkel en Sarkozy dat zij die Minsk-akkoorden, hè, dus staakt het vuren en later een zekere verzelfstandiging van die oostelijke gebieden in de Oekraïne, dat ze die wel hebben getekend, zegt ze ruiterlijk nu, maar dat was alleen maar om tijd te winnen, om de grote broer om hulp te vragen, Amerika. Dat heeft de hele wereld gezien. Dus de Chinezen, de Russen, de Global South, niemand vertrouwt dat Europa meer, want ze liegen tot ze barsten. En als je dus met zo'n elite zit, als volk, als Nederlanders ook, als je met een elite zit die eigenlijk het feit dat een ander je kan vertrouwen, wegwerpt, want dat is hier gebeurd en vrijwel definitief, dan moet je natuurlijk een opstand komen tegen je elite. En als er dan de tegenstander, de Russen zouden zijn, die misschien helemaal deze globalisering niet willen en deze hele nieuwe woke-cultuur niet willen en noem maar op, dan vraag je je af aan welke kant je dan moet staan. Dan gaat het toch niet over grondgebied veroveren. Het ging de Russen nooit om grondgebied veroveren. Ze wilden een pan-Europees veiligheidspact en niet die agressieve NAVO. Daar ging het om.
Wat dat betreft, we hadden ook nog een kopje over de Minsk-akkoorden. Dat er naar buiten is gekomen dat eigenlijk de NAVO nooit van plan was de Minsk-akkoord te honoreren. Wat een van de redenen is die Poetin heeft aangevoerd voor het binnenvallen van Oekraïne. Vierling, wil jij daar nog wat over vertellen?
Nou ja, net wat ik nu zeg. Dus het is al heel vreemd dat men altijd spreekt over de annexatie van de Krim. Dat is juridisch ook helemaal niet juist. Die Krim die is ooit door de Oekraïner Khrushchev, die hoofd van de partij van de Sovjet-Unie was, in een dronken bui zonder enige constitutionele procedure, symbolisch naar de Oekraïne geschoven. Een land, grenzen betekent gewoon bij de grens, een grensgebied. Dat was nog niet eens 19 jaar ooit zelfstandig trouwens. Maar dat is natuurlijk toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Ja, toen is wel, heeft de Oekraïne gezegd, nou dat is dan al voor ons. Maar ja, dat is juridisch niet juist. Overigens, die Minsk-akkoorden gingen vooral juist ook over de oostelijke provincie, zal ik maar zeggen, van de Oekraïne. En men heeft dat bestand helemaal niet body gegeven. Hè? Macron en Merkel, die hebben geen pest gedaan om die Oekraïners eraan te houden. Nou ja, goed, je maakt een afspraak. Later hoor je zelfs nog dat ze doelbewust het hebben getorpedeerd. Dan slaat uit er toch nooit meer iemand in de wereld meer enig overeenkomst, verdrag met Europa, dat met de Europese Unie, dat kan dan toch niet meer. Dan ben je toch je totale vertrouwen kwijt. Ik denk dat dat nog veel schadelijker is dan die boycotts. Je krijgt dat heus zo gauw eventjes niet terug. Dus ik vind dat onder de streep we enorm hebben verloren door deze verraderlijke opstelling van de West-Europese politici. Nou, als ik dan die etablierde schicht weg wil hebben, omdat ze ook nog de eigen bevolking aan het verdrijven zijn door massa-immigratie, en ik kan daarbij de steun, moreel, misschien zelfs ooit nog politiek of militair, dat weet ik niet, krijgen van een andere supermacht dan van die hegemoon onder wiens horigheid wij die oorlog zitten te voeren, dan weet ik nog zo lang niet welke kant je dan moet kiezen. Dan ga ik toch niet zeggen, ja, maar ik moet 200 kilometer Nederland verdedigen en dan ga ik maar vechten. Ik denk niet dat ik dat zou doen.
Nee, ik verwacht ook inderdaad niet dat de boomergeneratie voor Nederland zou vechten, nee.
Nee. Daar zijn we te wijs voor geworden. Wij gaan niet voor grond vechten. We gaan vechten voor idealen hooguit, maar wel met een heel realistisch geopolitiek besef.
Geopolitiek, nou goed. Het is natuurlijk gewoon, als je binnengevallen wordt, dan vind ik het niet meer dan legitiem dat je vecht om je soevereiniteit te bouwen. Voor zover je die hebt toegegeven.
Ja, maar goed. Als je hem hebt.
We hebben nog een aantal andere punten over demografie. Victor, het was ook dit jaar zijn de overlijdens hoger dan de geboortes voor het eerst.
Ja, dus oftewel lange tijd, een paar jaar hadden we, ja, was er een gesprek over de mogelijkheid dus van de boomers die beginnen af te sterven. En ja, eindelijk is het dus nu over de drempel heen gegaan dat er meer overlijdens dan geboorten zijn in het land.
Ja.
Wat natuurlijk eigenlijk dus, ja, het begin is echt van een grote overgang in de demografie van dit land.
Wil iemand dat voor mij verduidelijken? Ik ben natuurlijk, ik kan niet eens tellen, dus laat staan, gaan we statistieken begrijpen. Je moet toch altijd eerst geboren worden om te kunnen sterven. Dus er zit blijkbaar een tijdbepaling bij.
Ja, maar het punt is dus dat ons geboortecijfer, ons vruchtbaarheidscijfer is heel laag. En ja, op basis daarvan komen nu alle demografische ontwikkelingen. En we zijn er nu eigenlijk daarmee over een drempel heen gegaan.
Want het was, wat was het? 2,1 kind per vrouw is, geloof ik, de vervangvruchtbaarheid. Dan zitten we natuurlijk onder. En waar komen dan de meer overlijdens vandaan? Worden mensen zieker? Ja, COVID-injectie?
De vergrijzing en het grotere deel van het oudere deel van de bevolking is natuurlijk blank. Dus het aandeel blanken naar binnen neemt natuurlijk heel erg af.
Oh, maar geeft de statistiek kleur aan?
Nee, maar we kunnen ervan uitgaan dat in de tijd dat de boomers geboren werden, dat Nederland een stuk blanker was.
Ja, dat weet ik wel, ja. Ah, zo, dus dit
herinner je over... nog? Dat herinner je nog? Zeker. Ja. Ja, weet je, eigenlijk is het helemaal niet zo lang geleden.
Nee, helemaal niet.
Dat lang geleden is. Maar eigenlijk is het dus pas sinds een jaar of 20 dat echt de massa-immigratie uit de hand gelopen is. Daarvoor viel het eigenlijk wel mee. Dus ik zeg ook altijd zo, mensen denken zo van, ja, we moeten terug naar de jaren 50 of zo. Nou, ik denk dat als we dezelfde demografie hadden als, zeg maar, begin jaren 80, dat ik me niet zo heel erg druk zou maken, om heel eerlijk te zijn.
Nou, ik deed toen ook al.
Ja, je deed het toen ook al, dat vind ik opvallend. Jij bent veel erger dan ik, Alfred.
Ja,
veel
ja, dat erger. Is waar. Dat is waar.
Maar dat wisten we al, dat jij veel erger was dan ik.
Het staaf natuurlijk de oude grap. De laatste lach van de babyboomers zal zijn dat ze sterven. En een geruïneerde economie en land achterlaten aan hun kleinkinderen.
Ja, maar de opvolgende generaties hebben ook geen pest gedaan om het te veranderen, hoor. Kom altijd alles maar naar die... Wij hebben hele andere gevechten geleverd tegen de tuttigheid.
Ja, jullie zijn de straat opgegaan tegen de tuttigheid.
Ja, en tegen Vietnam. En we hadden een heleboel andere dingen ook aan ons hoofd.
Zo fantastisch werk. Fantastisch werk. Ja, heel goed gedaan.
Nou, tegen Vietnam, dat kan ik me heel goed voorstellen, inderdaad. Dat was... En trouwens, kijk, op zich zaten er natuurlijk best wel hele aardige dingen in die hele hippiebeweging. Het is alleen het... Ja,
peace, man! Peace!
Ja, ja, maar op zich is het natuurlijk geen slechte insteek. Je kunt best wel een beetje kritisch zijn op al te strak en al te militaristisch, vind ik zelf. Alleen ja, waar eindigt het? Ja, dat is een totale wegcijfering en vernietiging van ons volk. Maar dat konden die mensen toen niet zien. Die dachten gewoon dat ze leuk een puntmutsje en puntschoenen en zo konden hebben en... Ja, peace inderdaad.
Nou ja, we wisten wel hoeveel mensen in die wereldoorlogen, die broederoorlogen, waren omgekomen. Hè? Ik bedoel, de pet stond wel scheef van Europa. Je kon natuurlijk niet meer zeggen, we zijn beschaafder dan Afrikanen. Als je hier, god weet hoeveel tientallen miljoenen mensen onderling afvakkelt. Dus,
maar het was wel met hele mooie
modernisering. Veel geciviliseerder dan die Afrikanen. We doen dat met machines en zo. Dat is allemaal veel
efficiënter namelijk.
Ja, ja. De brandbommen op Dresden en Tokio. Geciviliseerder dan de
machines. Daar valt een scherpe boemerang toch echt bij in het niet.
Ja, die moet je wel kunnen werpen, hoor. Dat is moeilijker dan een atoombom werpen.
Ja, het is veel moeilijker om... kunst. Ja, zeker.
Ja, het is veel moeilijker om die terugkerende boemerang te ontgaan, eerlijk gezegd. Want hij komt behoorlijk hard terug.
Ik kan hem niet in beeld brengen, maar ik heb er nog een officiële voor groot wild door mijn vader meegenomen uit Australië. Waar je dus een hele rund of een groot hert mee kunt ombrengen. Maar ja, dan kwam die boemerang ook niet terug. Dat wou ik zeggen. Ja, maar ook als die had misgeslagen, kwam die niet terug. Want die zijn veel groter, die kunnen die bocht dan niet maken. Maar goed, het is inderdaad een hele kunst om een boemerang te werpen. En ik dacht dat zo'n Al Elon, hoe heet dat vliegtuig, daar boven Hiroshima, dan doe je gewoon een luik open. En dan valt het dan. En ik moet zeggen, dat is natuurlijk ook wel de hele moderne oorlog nu met die drones. En je zit met een paar knopjes achter je computertje in Amerika. Dan kun je die dingen ook bedienen. Of misschien ook wel vanuit Moskou. Het is niet helemaal zo'n heldenstrijd wat ik daarnet eigenlijk hoorde van je moet voor je land vechten. Nou, je zal daar met je
kloten. De Amerikanen die waren niet voor hun land aan het vechten toen ze dat... de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki gooiden. Dat was wel een beetje buiten dat punt geraakt. Op dat moment.
Oh ja, nou goed. Maar en in Oekraïne vragen ze dat dan wel voor hun land, die Amerikanen? Of ik denk het ook niet echt.
De meeste Oekraïners denken van wel. Laten we zeggen, de meeste Oekraïners die vechten, die denken echt dat ze voor hun volk vechten. Dat neem ik aan.
Nou, ze moeten gewoon vechten en je zal daar maar in die loopgraven staan met het idee dat je daar kunt vechten. Terwijl daarboven hier komt er een zwerm drones aan en dat schiet je dood. Ik bedoel, waar is de romance van het gevecht?
Nou, de romance van het gevecht. Dit is een aanklacht die natuurlijk door veel schrijvers en intellectuelen na de Eerste Wereldoorlog werd gevoerd. Hè? Daar komt het hele futuristische beweging en dergelijke uit voort. Die zeiden van, nou ja, de onmenselijkheid van de tank en de artillerie en het afgeschoten worden op afstand voordat je de ogen van je tegenstander kan zien. Ja, nee, die kritiek is misschien terecht, maar we zitten wel in een wereld waar je er niet meer omheen kan. Je kan zo romantisch zijn als je wil en pak een musket en een paard en een zwaard en veel succes, maar die drone die wint het.
Nee, maar dan is dat pleit voor je moet vechten voor je land zo vreemd. Ik kan me dat wel voorstellen als je daar met mannen te paard met een zwaard tegen elkaar staat. Maar toch niet in een high-tech oorlog met gifbommen en met alles. Hoezo vecht je voor een land? Je vecht toch voor een bepaald systeem, voor een bepaalde waarde hoog uit. En vooral denk ik voor zelfbescherming.
Een land is natuurlijk gewoon de geografische, in principe de geografische gebruiksomgeving van een volk. En dus het verdedigen van je landsgrenzen is het verdedigen
maar
van de bezittingen en
uit van je volk. Uit welk tijdstip?
Ja, dat is niet meer.
Kom jij dan? Want hoezo? We hebben nog, het is nog net. De eigendommen van Nederland zijn misschien nog in geen 5% van de rijken. Ik bedoel, daar ga je toch niet voor vechten?
Dat is niet waar.
Ja, dan zal het
iets Nederland is een verschrikkelijk egalitair economisch stelsel.
Ja, inkomensverdeling, maar niet vermogensverdeling. Dat natuurlijk niet. En als je in de Oekraïne bent en je zit daar te vechten, dan vecht je toch gewoon voor het belang van een aantal oligarchen van een bepaalde etniciteit die de jouwe
maar dan
niet is.
Maar dat soort cynisme, dan kan je zeggen waarom vecht jij voor Genghis Khan, o Mongoliër? Genghis Khan is toch maar, hij heeft een veel grotere yurt dan jij en veel meer paarden. Dat moet je toch niet doen.
Had veel meer nageslacht ook.
Maar het gaat erom dat er zijn eigenlijk maar een aantal etnostaten geweest in de geschiedenis. Hè? Duitsland was op een gegeven moment een etnostaat, Japan was een etnostaat, maar heel veel staten bevatten verschillende volkeren. Dus het is, kijk, ik kan me eerder voorstellen dat je vecht voor je volk dan dat je vecht voor je land. Dat zijn heel veel, daar zit echt een heel groot verschil tussen.
De landen die wel etnisch homogeen waren, zijn veel succesvoller geweest in de geschiedenis. Nederland, heel Noord-Europa.
Ja, maar dat staat niet haaks. Dat staat niet haaks op wat nu Reinhard net zegt. Dat is natuurlijk zo. Je kunt je wel in een volksgemeenschap thuis voelen, maar dan toch nog niet in een land met een rare losgewortelde, ontwortelde elite en allerlei rare.
Maar een land is niet een staat. Ho, het staatsbestel is niet hetzelfde als het land.
Nederland kan liberaal zijn,
Nederland kan kapitalistisch zijn, Nederland kan fascistisch zijn, Nederland blijft Nederland.
Ja, oké, maar dan moet je drie dingen heel goed uit elkaar houden. Als jij vecht voor het staatsbestel, dan is dat iets anders dan wanneer je vecht
Niemand in Oekraïne is daaraan aan het vechten voor Zelensky. Dat geloof ik niet. Al die Pravi-sector en Azov-bataljon-types, die zouden hem direct omleggen als ze zouden kunnen. Merendeel van die mensen die staan er ook niet omdat ze Zelensky zo'n fantastische vent vinden of wie dan ook in de die Rada daar. Daar staan ze er echt niet voor. Ze staan daar niet voor het parlement of de verkozen regering.
Ze staan er vooral omdat ze moeten. Het is een verdienstplicht. Ze worden er gewoon van huis gehaald en in de loopgraaf gezet. Maar laat ik zeggen, denk je dat de Egyptenaren tegen de Israëliërs vochten omdat ze de piramides wilden verdedigen als hun cultuurgoed?
Nee, want daar identificeren ze zich niet mee, want het zijn moslims. Ze verdedigden wel hun concept van de wereld als moslims tegen Israël. En daarmee niet per se de grond, maar wel het feit dat als ze Israël uitbreiden, dan was het een uitbreiding van idealen die tegen de hunnen stonden. Je kan natuurlijk vechten voor religie en idealen. Je kan vechten voor volk, je kan vechten voor land, vaderland. Ik bedoel, er zijn meerdere redenen waarvoor mensen vechten.
Nee, precies. Nou, dat zijn we wel eens, maar het valt dus lang niet altijd samen.
Laten we maar verder gaan nog wat andere onderwerpen.
Juist. Wat betreft, zeg maar...
Maar leuk, dan kunnen we het niet maken.
En ook niet makkelijker, trouwens.
Sjors, jij had wat te vertellen over Joep Glimmerveen. Wat mij betreft is hij een soort van symbolische afsluiting van de oude beweging. Zeker hoe die was in de jaren 80 en 90 en vroeger misschien zelfs al 2000s. Versus zoals de beweging nu is. En dat zal ik later aanduiden, maar jij wil eerst wat vertellen over Glimmerveen.
Ja, ik weet niet of wij en ik zelf zeker niet ooit heb gezien als deel van een beweging. Dus daar ben ik niet per se mee eens. Maar, en hij was in 2000 ook al uit beeld. Dus hij, al eerder, hij heeft natuurlijk met zijn politieke partij in 1974 heeft hij een keer met de verkiezingen meegedaan in Den Haag. En later nog een keer landelijke verkiezingen. En overigens geen zetels gehaald. Maar in de jaren 80 werd de Centrumpartij, die maakte ook...
opgang.
Die hadden zich ook opgang en die waren ook bezig met dat onderwerp waar hij het dan ook over heeft gesproken, de massa-immigratie. Of in ieder geval de naam had de Centrumpartij en dat zat allemaal natuurlijk wat professioneler in elkaar. Dus om die reden is de NWU eigenlijk in de marge beland. Of eigenlijk in de marge, nooit uit de marge gekomen, dat is beter zo gezegd. En heeft de partij ook nooit zetels gehaald en bestaat op de dag van vandaag nog steeds, nu onder leiding van iemand anders, Constant Kusters. Ja, wat betreft Gillen Marveen, ik vond het wel interessant. Hij is natuurlijk overleden. Hij is heel oud geworden. Hij is al van voor de oorlog is volgens mij 94 of 93 geworden. En recent overleden. Ik heb hem zelf dus 10 jaar geleden gesproken. Ik moest even in het archief terugzoeken. Of eigenlijk 11 jaar geleden. In 2012. Ik was toen bezig met een artikel over iemand uit zijn, die ook lid is geweest van zijn partij, Ene Postma, die ook het allereerste partijprogramma van de Nederlandse Volksunie heeft geschreven, wat ik dus ook heb gelezen en ik zou omschrijven als volksnationalistisch, met ook allerlei elementen over het opkomen van je land, voor je land, maar ook zaken als dat was echt een derde wegbeweging, in ieder geval ideologisch. Wat vroeger had je natuurlijk het communisme en het kapitalisme en er zijn verschillende bewegingen, ideologische bewegingen mee bezig geweest om een derde weg idee te creëren en daar was het solidarisme er één van. En dat was in ieder geval ideologisch waar de NWU in de beginjaren voor stond. En onder Glimmerveen zou het meer in de neonazistische hoek terechtkomen. Omdat hij daar ook mee te koop liep. Dat zijn bronnen waren, zeg maar, het Nationaal Socialisme.
Had hij ook gevochten voor het Nationaal Socialisme?
Nee, hij had een functie later binnen de NAVO. Als vrijwilliger.
Ja, dat is niet helemaal hetzelfde hoor. Dat als je die twee dingen aan elkaar gelijk stelt, dan hoor je meer bij de huidige QR-critici.
Nee, dat zou ik ook niet met elkaar gelijk willen stellen, zeker niet. Maar dat is wel zijn. Dat is natuurlijk wel een militaire organisatie, omdat jij begon over vechten.
Ja, nee, maar wat heeft hij concreet met het Nationaal Socialisme gehad?
Nou, dat was zijn bron. Zijn bron, daar refereerde hij aan. Dat was de ideale maatschappij volgens hem.
Oké, maar hij is nooit lid geweest van de NSB of zo?
Nee.
Nee, maar misschien kan ik het wat aanvullen. Want wat wij wel verdacht vonden in zijn levensloop, dat hij naar eigen zeggen wel heeft gewerkt voor de BVD, voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Oh.
En hij is in de 70 jaren vooral groot geworden in zijn kritiek tegen de massale immigratie van de helft van de Surinaamse bevolking hierheen.
Nou, daar ben ik het niet echt mee eens.
Ik zal mijn verhaal even afmaken. En hij heeft dat overigens wel geduid in kleur. Hè? Dus hij had het wel over zwarte mensen en het blanke volk. En dat was de reden waarom wij van de Centrumpartij dachten, langs die weg ligt het verbod sowieso al, partijverbod voor de hand, dan moeten we daar maar geen openlijk contact mee hebben. Dat is anders gegaan. Er is een infiltratie geweest van de NVU, het ledenbestand van de Centrumpartij gejat. Daar kwamen natuurlijk ook oorspronkelijk via Henry Broekman ook wel wat mensen van Daan om mede die Centrumpartij op te richten. Dus we hadden nog een harde dobber eraan om te vertellen dat wij nou toch wel de eerste beschaafde partij waren. U weet,
je bent een beschaafde, Alfred.
Ja, dat is altijd.
Broekman is ook zeer beschaafd.
En dan is het Forum voor Democratie de eerste beschaafde. Dat moet je altijd een beetje zo voorstellen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb maar één keer Glimmerveen ontmoet. Dat was bij een proces. over demonstraties. En die, ik geef toch aan NVU, in ieder geval aan Kusters, het volgende krediet. Wij mochten absoluut niet demonstreren. Dat demonstratieverbod, dat is pas opgeheven. Doordat de heersende klasse, zal ik maar zeggen, die dacht, nou, we kunnen die NVU beter tegen die groeiende centrumpartij of centrumdemocraten opzetten, verdelen heers. En toen hebben ze aan de NVU voor het eerst demonstraties toegestaan. Dus niet ze allemaal meteen verbieden met het idiote argument van ja, dan komen de tegenstanders de boel in elkaar slaan en dan hebben we een ordeprobleem. Dus dat is wel op het credit van Kusters in ieder geval gekomen. Maar ik laat aan George graag ruimte voor zijn kritiek van mijn schets.
Ja, nee, toen de Kusters, het is inderdaad terecht dat je hem complimenten geeft dat hij het demonstratierecht heeft afgedwongen, want dat mocht inderdaad in het verleden niet, maar toen hij dat afdwong was de centrumpartij en de centrumstroming was al helemaal weg. Dus het is meer wat daar nou de echte reden voor was om dat toe te staan, dat weten we niet. Maar het was niet om de centrumstroming tegen te gaan. Dat was het absoluut niet het geval. En wat betreft de kritiek, zogenaamde kritiek van Glimmerveen op de immigratie van Surinamers. Ik ben het daar nooit mee eens geweest, omdat, wat is dan die kritiek geweest? Heeft hij dat... uitgebreid in artikelen uiteengezet. Hij heeft een aantal scheldwoorden en wat oproepen tot geweld in een folder gezet. En is op die manier die straat opgegaan. Ik vind, dat is niet de gefundeerde kritiek waarmee je, denk ik, aan een publiek debat zou moeten deelnemen.
Ja,
en de reden dat de NVU ook later al direct... of eigenlijk niet in het begin, maar van het moment dat hij dat ging doen, toen is er ook juridisch zijn ze in de problemen gekomen. Ja. Maar dat was voor een gedeelte toch gewoon een eigen schuld ook.
Ja, nou, maar dat zou dus passen.
Ja,
maar dat zou dus passen bij wat Alfred zei, dat de heer Glimmerveen wel eens door de BVD aangestuurd had kunnen zijn. Hè? Want die spinnen daar garen bij als je...
agent provocateur. Hè?
Ik vind wel dat men dat altijd iets te snel vindt van mensen, maar goed.
Hij heeft het zelf gezegd. Dat is iets.
Tuurlijk, maar
dat is wat anders. Dat, hè?
Zo hebben zoveel mensen in deze beweging dat wel beweerd. Als een soort halve opschep en halve waarheid misschien. Ik denk dat ze misschien wel aangestuurd werden. Maar of ze nou echt als agenten ervoor werkten, nee, dat denk ik ook niet. Het soort niveau van politiek, zeker in die tijd dat het was. Ik bedoel, daar hoeven ze je echt niet voor in te huren. Het soort opbiechtingen dat ik van mensen wel eens heb gehoord, gaat over minuscule bedragen. Waar zij dan informatie voor doorgaven.
Voor de goede orde, ik beschuldig meneer Glimmerveen van niks. Ik heb geen enkel bewijs. Ik meld alleen dat hij zelf heeft gezegd dat hij een ambtenaar was van de BVD. Nou, ik ben daarin wel kopschuw, omdat in de tijd dat ik een jaar lang leden ging zoeken voor het Nederlands Blok, 50 bijeenkomsten bij Van der Valk en zo, daar kwamen er ook leraren Nederlands en ambtenaren op me af, waarvan ik dan dacht, kom nou, jij behoort helemaal niet tot het type mens dat zich tot deze problematiek voelt aangetrokken. Dit is infiltratie. Nu heeft Glimmerveen heel erg zijn kop uitgestoken. Dus laat ik zeggen, je kunt misschien wel ergens in je het verleden voor de BVD hebben gewerkt. Dan hoef je het nog niet te zijn gebleven geestelijk. Hè? Ik bedoel, hij heeft zich wel heel erg ingezet. Heel veel processen ook nog gevoerd. Is dat dan gecontroleerde oppositie geweest? Ik heb hem maar één keer gesproken, dus ik kan niet ook... geen enkele indruk krijgen van of hij dat zelf zo voelde of speelde. Ik dacht het niet. Ik vond het een vrij open, eerlijk, recht toe, recht aan man in gesprek.
Het is natuurlijk, je hoeft niet per se in dienst te zijn van en betaald te worden door om het effect te hebben dat men wil. Ja, ik sprak niet voor niks van met hem sterft een beetje het idee van de oude beweging. En dat duidde Sjors ook al aan. De oude beweging zijn de... Het flirten met het nazisme, het skinhead gedoe, het ongelooflijk agressieve gedoe, het anti-intellectuele, het onnadenkende, onoverwogen gedoe van de oude beweging, dat nu een stuk minder lijkt te zijn.
Nou, maar ik bedoel dat
model van hoe zij vormgaven aan deze ideeën, die afstotelijk is voor de middenklasse, en de middenklasse moet je aan boord hebben om een beweging succesvol te maken, daar hoef je dus niet betaald voor te zijn. Want ik heb genoeg mensen meegemaakt die dat soort dingen zelf graag zouden willen nadoen. En die daarmee dus zeg maar iedereen tegen zich in het harnas jagen. En dus dan heeft het het effect van de anti-liberale ideeën en dergelijke om populair te maken. Terwijl die mensen misschien heel authentiek wel geloofden wat ze zeiden.
Ja, en er komt nog iets bij, want en dat is natuurlijk het tijdsgevecht, hè, vlak na de oorlog. Mensen hebben nog daar allemaal herinneringen aan. En als je het dan hebt over, we hebben de vikingjeugd. Nou, die vikingjeugd werd in de pers afgeschilderd als een verschrikkelijk groot gevaar. Ik heb ze ooit eens ontmoet, het waren 9 jongens. Zult er misschien 12 zijn geweest. Maar dat is een beetje ook de manke van zo'n beweging. Grote mond en toch weinig, divisies, maar weinig op de grond. Wij leden aan hetzelfde. Ik weet wel dat Vreeswijk had over, wij hebben een trammelanddienst. Als er tegenstanders komen, dan slaan we ze in elkaar. Maar dat is 2 keer heel erg. Namelijk, als je hem niet hebt en het wel zegt, dan komt de tegenstand juist met een soort leger aan. Dus ik bedoel, er zijn ook heel veel onvolkomenheden die verklaren waardoor zo'n beweging niet van de grond kwam.
Ja, misschien nog een paar indrukken die ik wel wil delen. Want ik heb toch wat uitvoeriger met Joop Glimmerveen gesproken. Mijn indrukken waren een hele aardige man. Sympathiek, goed in, ook in de omgang met, in ieder geval met mij dan. Maar wel iemand die denk ik goed ook met andere mensen is. Maar politiek, nauwelijks ideeën. Ik zou zeggen, als je zou vragen waar, in wat voor organisatie, politieke organisatie, is zo iemand actief, zou ik zeggen, afdeling Moerwijk van, dat is een wijk in Den Haag, van de Partij van de Arbeid of van een politieke partij, absoluut niet iemand van het kaliber van een landelijke politieke partij. Ik weet nog wel dat ik als voorwerk in de Koninklijke Bibliotheek even wat oude NVU-tijdschriften had te pakken gekregen. En op een van de voorkanten van het partijblad stond dan een foto van Joop Glimmerveen naast die van Ronald Reagan, de oude Amerikaanse president. En er stond dan iets onder van de eerste 2 rechtse leiders, niet religieuze rechtse leiders van de wereld, van de vrije wereld, zoiets. En daar komt natuurlijk
ook een soort op zo'n protestantisme.
Nou, zo stond het in ieder geval onder. En daar komt natuurlijk iets naar voren. Ik zou nu zeggen van, hij was toch ook wel inderdaad in dat Amerikaanse verhaal heel erg. Maar daar komt natuurlijk ook een grootheidswaanzin naar voren. Of niet waanzin, maar een grootheidsgedachte naar voren. Van een potentieel groot leider en partij die hij dacht dat hij en de NVU zouden kunnen worden. Maar dat, hij was niet van dat kaliber.
Maar dat vind ik het toch wel een prestatie dat hij zo vriendelijk met jou kon omgaan.
Ja, dat is een hele prestatie als je vriendelijk kunt omgaan met George.
Ja, vooral als je wordt heimelijk verschuldigd van grootheidswaans.
Nou, ik vind het wel een rare standpunt van atheïsme. Want Reagan is degene die hele nieuwe coalitie van conservatisme in Amerika heeft vormgegeven. Waar juist die evangelische types zo'n enorme rol in hebben gespeeld.
Je focust even op het verkeerde. Het gaat gewoon om dat hij zeg maar zich vergelijkt met Reagan en
was hij ook een acteur?
Misschien wel. Maar het zijn alle politici natuurlijk. Dus, een beetje althans.
Domme vraag.
Maar het is ik kon geen grote politieke opvattingen bij hem ontwaren en hij was heel erg gericht op het verleden. Ik weet nog wel dat ik bij die Posma vroeg van, ja, wat had hij dan in de Tweede Wereldoorlog gedaan? Nou, had hij iets bij de arbeidsdienst gewerkt of bij de... en toen kwam daar kwam had het meest uitgebreide reactie van hem op, van oh, dat ik dat allemaal niet wist. En dat hij zat heel erg in het verleden. Dat was in ieder geval mijn indruk.
Maar ja, als je heel oud wordt, heb je heel veel verleden.
Dat is waar, maar hij heeft natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf, was hij niet politiek actief. En,
maar hij zal dan, je zei hij komt uit 32?
Ja, dus 28 denk ik dan, 1928, 29, zoiets.
Dus hij was helemaal niet oud genoeg om, 1928 ja, dus dan was hij 17 de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Dus dat heeft hij niet heel veel kans gehad om nou echt...
Nee, maar hij was lid van de
Partij van de Arbeid. Jeugdstorm kunnen gaan.
Hij was lid van de Partij van de Arbeid, geloof ik, in de jaren 50 en 60. Geloof dat hij daar oorspronkelijk vandaan, en natuurlijk van de NAVO. Dus dat zou volgens mij zijn eerste politieke stappen.
Er staat, ik zie hier dat hij wel oorlogsvrijwilliger was in Korea. Mogelijk heeft hij daar zijn politieke mening ook op gedaan. Een gigantisch deel van het Nederlandse segment dat naar Korea werd gestuurd waren oude SS'ers.
Oh, oké. Okay. Ja, dat is dat verandert een hoop eventueel.
Oh, dat staat er ook letterlijk. Via een metgezel uit zijn Korea-tijd kwam Glimmerveen in het extreemrechtse milieu terecht. Ja, dus dat zal haast wel.
Ja, nou, er was in ieder geval binnen de NVU toen bij de oprichtingsjaren verschillende, ja, eigenlijk twee richtingen. De een was de volksnationalistische richting, hè, waar ik over sprak van het partijprogramma. En die wilde ook wat meer, dat vertelde Glimmerveen ook, die wilde wat meer de partij opbouwen. Hè, dus meer interne focussen. En de wat meer, eigenlijk de neonazies waar dan Glimmerveen onder worden. Wilden meer actie en confrontatie. En dus die twee verschillende richtingen, die waren daar heel duidelijk.
Goed, heren. Zijn er nog heel belangrijke thema's die we deze aflevering willen aansnijden?
Even kijken.
Laten we dan die ene pakken over Turkse geboortecijfers.
Turkish Life Matters.
Ik wil niet
mezelf promoten, maar ik had ook nog een artikeltje over Miss Bitcoin.
Nee, liever niet.
Wat je daarmee bedoelt.
Liever niet.
Nee, ik zag gewoon een knappe blonde vrouw staan. Dus ik dacht,
jezus. Ja. Nee, ik kan dit nog wel eventjes vertellen. De Franse conservatieven hebben ontdekt dat de Europese Unie iets geweldigs heeft gedaan. Ze hebben namelijk 23,5 miljoen euro besteed aan een project om het geboortecijfer op te krikken. Dat mag inderdaad wel in de krant. Het enige interessante was wel dat het een project was in Turkije. Dus Turkije, hè, een van onze grote leveranciers van immigranten, die kreeg extra steun om daar het geboortecijfer op te krikken. Dat doet men dus niet in de EU zelf, maar ook dat is iets wat wij uitbesteed hebben aan de buitenlanders. Hè. Zij moeten de dingen doen die wij kennelijk niet doen, het werk. Dus het programma behelst financiële ondersteuning voor vrouwen die werken en dus kinderen thuis moeten laten. Dus daarvoor is het geld voor. En het gaat daarbij om 12.000 vrouwen. En ze hebben dus kindergeld verstrekt voor 5.300 kinderen tot 3 jaar. Ja, en bovendien, laten we wel wezen, Frankrijk heeft al zoveel Turken en zo binnen de grenzen. Die kunnen rustig de Franse bevolking op die manier al aanvullen.
Maar wie zijn die Franse conservatieven waar je van spreekt?
Daar staat niet bij wie het waren.
Joseph de Meister, teruggekeerd naar de graf.
Ja,
volgens mij valt het aantal Turken in Frankrijk wel reuze mee, hoor. Tenminste, vind ik dan. Maar er zitten vooral natuurlijk heel veel in Duitsland.
Nou, dat klopt, want daar is er natuurlijk een historische voorkeur voor. De reden dat Turken naar Duitsland met name zijn verhuisd, is natuurlijk vanwege het feit dat in de Eerste Wereldoorlog Duitsland en Turkije in een bondgenootschap hadden. En dat Turkije in die tijd dus een vrij positieve verhouding had met Duitsland.
Jij denkt dat ze zoveel historisch besef hebben dat ze denken van, nou, zoveel jaar geleden waren wij in bondgenootschap.
Ik denk dat nu natuurlijk
dus gaan wij allemaal.
Nu is dat natuurlijk verwaterd, maar die Eerste Wereldoorlog-connectie is niet opeens verdwenen. Er zijn natuurlijk er waren meer economische banden en dergelijke met Turkije dan met de meeste andere Europese landen. die Duitsland had. Dus, ja, en dat is de reden dat, dat ook de Duitse magnaten kozen voor Turkije.
Ja, waarom okay, eigenlijk was het gewoon zo dat, dat Duitsland, Duitsland was gewoon een zeer, zeer succesvolle economie die de lonen onder druk wilde zetten.
Over Zwitserland, over Zweden, Groot-Brittannië, Frankrijk en daar zijn ze allemaal niet naartoe gegaan.
Ja. Ja, misschien is het zo, dat kan natuurlijk ook.
Er was een heel treinspoor gebouwd van Berlijn specifiek naar Bagdad toe.
Klopt,
de Bagdad, naar Bagdad helemaal? Oké, okay, dus...
Via Constantinopel, sorry, Istanbul.
Ja.
Dat is een al te menselijke voorverspreking.
Maar er was nog een speciale achterdeur. Want de Turkse regering heeft vlak voor... dus toen daar de... De, een beetje het ijzeren gordijn gaten vertoonde. Toen heeft de Turkse regering heel veel mensen, heel veel Turkse mensen, ik weet niet hoeveel, in ieder geval honderdduizenden, de DDR ingeloodst, omdat ze wisten dat dan dat tot Duitse hereniging zou leiden. En toen konden die Turken dus gewoon naar West-Duitsland door.
Hoe hebben ze dat gedaan?
Ja, dus op, met hele volle treinen. Dus laat ik zeggen, het is ook een opportunisme geweest.
Maar wie heeft dat georganiseerd?
De Turkse regering, die heeft met de DDR een deal gesloten. Dus hebben ze heel veel, ja, nou is het getal even, heb ik niet. Maar dat een enorme aantallen Turken de DDR ingestuurd. Omdat ze er wel op rekenden dat die muur zou vallen.
En vervolgens zag je de consequentie. Opeens was er allemaal vandalisme. Er stond zo'n muur in Berlijn en die werd door al die Turken op bergen geslagen.
Het waren natuurlijk die Turken die dat gedaan hebben.
Ja, maar ja, ik begrijp toch nog niet, die Europese 25 miljoen of zoiets voor de kinderopvang in Turkije, is dat dan gedacht van, nou ja, dan blijven die moeders ook in Turkije als we die kindertjes opvangen?
Nee, het was gewoon pure liefdadigheid, zullen we maar zeggen. Hè? Dus een soort ontwikkelingsproject.
Je moet natuurlijk een situatie hebben gehad waarin iemand in de EU met Turkse wortels dat besloten heeft. Net zoals dat bijvoorbeeld zo'n Sigrid Kaag 100 miljoen euro uittrekt voor Palestina vanuit de Nederlandse schatkist. Ja. Omdat zij een Palestijnse man heeft. Dat soort politici hebben we tegenwoordig ook, hè?
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, en, maar het is dus in Frankrijk moet je dus echt vechten om een plaatje te krijgen bij de kinderopvang. Daar is het vreselijk over bezet en zo. Ja, en ondertussen geeft de EU dan 25 miljoen uit om dat in Turkije te realiseren. Maar ja, inderdaad, dat soort belangen kunnen op de achtergrond meegespeeld hebben.
Onderschat niet hoeveel lage niveau ambtenaren een allochtone achtergrond hebben. In Nederland, maar ook elders.
Zeker. Wat zei je, Victor?
Een positief tegenvoorbeeld is dan wel dat nu in Hongarije, dat vrouwen die onder de 30 een kind krijgen, dat ze voor de rest van hun leven geen inkomensbelasting meer hoeven te betalen.
Oh, één kind slechts? Dat is lekker binnenlopen. Ja. Het zal toch wel meer dan één moeten zijn, denk ik. En onder de 30, dat vind ik te oud. Ik vind eigenlijk dat het onder de 20 moet zijn.
Kindhuwelijk van 16.
Ja,
nee, maar ik bedoel...
Ik moet zeggen, kijk, ondanks dat wij natuurlijk dat soort dingen wel steeds voorstellen, er moeten wel iets meer voorwaarden aangehangen worden, wat mij betreft. Want wat je ziet natuurlijk is dat kinderbijslag bestaat ook in Nederland. En er zijn vrouwen die ervoor kiezen om kinderen te hebben bij meerdere mannen, wat een verschrikkelijk verziekt gezin ter consequentie heeft. Zodat die vrouwen gewoon niet meer hoeven te werken en kunnen teren op hun kinderen.
Ja, maar dan hebben ze ook niks aan. Dan hebben ze ook niks, als ze geen inkomen hebben, hebben ze ook niks aan het schrappen van de inkomstenbelasting.
Nee, dat is
nee,
allemaal.
Maar ze krijgen kinderbijslag. Ze krijgen de alimentatie en kinderbijslag.
Nou, alimentatie zal er wel niet in zitten hoor. Het zal wel de kinderbijslag zijn.
Nee. ook in Nederland heb je alimentatie.
Jawel, maar die moet je krijgen van de man. En als de man verdwenen is, dan valt er weinig te
moet je teleurstellen dat er ook een significant deel is van de blanke onderklasse die dat soort praktijken ook...
Waarbij vrouwen dus zeg maar kinderen krijgen omdat ze dan geld krijgen zodat ze niet hoeven werken.
Ja. Ik ben bang dat dat ook voorkomt, ja.
Als je in Oekraïne 3 kinderen hebt, hoef je niet in het leger.
Ja,
Als vrouw. Maar, of,
als vrouw. Verdomme, moesten ze sowieso niet inleggen. Ja, binnenkort in de Oekraïne zijn, kunnen mannen natuurlijk ook zwanger worden. Hè? Dat wordt er lekker doorgedouwd. Dus leven de Oekraïens, het Oekraïense nationalisme, die binnenkort ook alle geneugten zullen mogen smaken van de woke-cultuur zoals we die in het Westen kennen.
Ik wil herhalen.
De rest van de dag voor de rest van de dag wil ik niet meer het woord Oekraïner horen of iets dat te maken heeft met de ethiek van een dienstplicht.
Oh.
Oké. Okay.
Maar ik wou net zeggen.
Ja.
Slava Oekraïne.
Ik zou willen zeggen, nou, beste heren, daarmee sluiten we het dan af. U moet natuurlijk altijd in dienst gaan als het volk u nodig heeft. Zwarte Piet heeft niks verkeerd gedaan, wil ik nog even herhalen. En we wensen u allemaal nog een gelukkig blank 2023.